Ja, er is een vriendenboekje van mijn zusje en zij haalt dat altijd weer naar voren. En er staat dan in, wat is je leukste herinnering van onze tijd samen? Dan staat er dat beste.
Oh nee! Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 94 alweer.
94. Here we are again.
Oh, Tatjana.
Op afstand weer.
Ja, ik krijg dus nu al op mijn Instagram herinneringen van vorig jaar. Van de podcast al.
Wow.
Dat is echt bizar.
Maar het voelt echt niet alsof we al langer dan een jaar bezig zijn.
Nee, hè?
Terwijl het nu denk ik al 14 maanden of zo is.
Ja.
Het is bizar. En gewoon elke week, soms meerdere keren per week nemen we op.
Ja, inderdaad. Ja, het is bizar.
Nou, dat is op zich een goed teken dat we het nog leuk vinden. En dat het niet voelt inderdaad. Als een moedje.
Moeten we, ja, ik was aan het luisteren, dit is even een kleine sluikreclame naar onze favoriete collega's Caries van Houten en Helene Rijn. Die waren na aflevering 10 al aan het evalueren. Echt? Moeten we hier wel mee doorgaan? Oh. Vond ik heel cute, grappig.
Ja.
Uitkomst was, nou, we zien het wel.
Dat vind ik wel een goeie. Ja, dat is ook hoe wij erin staan. We zien het allemaal wel.
Ja, maar we zien het al 94 afleveringen wel.
Ja, I love it.
Hey, en dan tellen we nog niet eens de extra afleveringen mee in deze telling.
Nee, want dan zouden we al over de 100 zijn.
Ja, inderdaad. Hoe gaat het met jou?
Heb je geen zin om te praten over jezelf?
Nee, maar als ik nu ga praten en jij begint daarna over...
Oh, ja, ik weet het.
Dan denk je echt, oh ja, oh, dat zijn je problemen?
Bitch,
ja. Ja, precies.
Ik dus... vond hem al heel bezwaard om, om dit allemaal op te schrijven hoe mijn week was. Oh, maar ja, het is vaak genoeg andersom. Nee, ja, het gaat gewoon bij mij wel prima. Of gewoon heel erg zijn gangetje.
Ja.
En waar ik inderdaad tegenaan loop deze week... was dat ik een seksverhaal moest schrijven van 9000 woorden. Mm-hmm. En dat het gewoon... Ja, hoe de fuck doe je dat? Een soort 9000 woorden is... Want ja, hoeveel is jouw roman of woorden ongeveer?
80.000.
Ja. Nou, dat is best wel een dikke roman. Ik denk dat de gemiddelde roman is volgens mij iets van 60.000 woorden of zo. 50.000, ja. 60.000 woorden. Dus dit is gewoon een zesde van een gemiddelde roman.
Ja.
Maar dat moet je in één verhaal doen. En het moet gewoon alleen maar een soort gel zijn. Ja, hoe kan dat? Een soort van... Die spanning die je dan moet opbouwen. En ik dacht van, oh, doe ik wel even binnen een paar dagen. Nou, natuurlijk mega op verkeken.
Ja.
Ik heb wel vaker dit soort verhalen geschreven, maar dat was dan meestal zo 2000 woorden. Ja, dat kan prima.
Ja, precies.
En nu wel, dus ik zit hier echt al een week tegenaan te hikken. Het lukt gewoon niet. Ik heb mijn deadline gemist. Ik ben gewoon,
maar dat doe jij nooit. Jij
ik mis bij... nooit
nee,
mijn
jij
deadline.
Jij mist nooit deadlines.
Nee. Maar het is gewoon, ik weet het niet. Misschien ben ik ook gewoon, zit ik even niet in deze mood of zo. Maar ook alles wat ik opschrijf, denk ik, wow, dit is zo cliché. Nu gebruik ik weer dezelfde woorden. Ja, nou, dus dat, maar inderdaad, natuurlijk allemaal relatief.
Ja.
Maar dat is even waar ik mijn hoofdje nu op brand.
Je moet gewoon schrijven over dat iemand een vinger in zijn anus krijgt. Want dat moet je heel langzaam doen. kan je zeker 3000 woorden aan. Millimeter.
Hier
voor
wil
millimeter.
Ik niet over schrijven.
Het deed me denken aan bla bla bla.
Dat is wel een goeie.
Ja,
thanks.
Het doet me denken aan die keer met... Maar ja, inderdaad, hoe lang kan je...
Ik ben nu maar gewoon allemaal verschillende scènes aan het schrijven. En nog een sexting scène. Ik mag niet te veel over zeggen nog, denk ik. Maar het komt wel goed. Maar het is gewoon zoiets wat je dan... Dit herken jij sowieso ook. Nou, bijvoorbeeld van je boek. Dat het zomaar achter je aan blijft slepen. Dat je op een gegeven moment denkt... Ja, ik wil dit gewoon niet meer. What the fuck? Waarom... Doe ik mezelf dit aan? Waarom doe ik anderen dit aan? Het is helemaal niet boeiend. Gewoon weer dat hele riedeltje. Dus daar stik ik nu even middenin.
Nou, ik heb ook een keer een seksverhaal geschreven. En natuurlijk ook seksscènes in boeken, hoofdstukken. Ja. En eigenlijk besef ik me nu... dat er in mijn seksscènes nooit wordt geneukt.
Het is dit is zo typisch.
Het denken aan. Het erna of het er net voor. En
maar,
dan
nooit, maar gebruik je bijvoorbeeld ook nooit inderdaad de woorden pik, kut. Oh, je bent alweer je handen voor je hoofd aan het gooien. Het is zo grappig dat jij hier zo
ongemakkelijk van wordt. Ik heb toch al vinger in de anus gezegd?
Ja, maar dat is iets wat je zelf niet zou doen. Dus dat is makkelijk. Hier kan je helaas geen uitspraken inderdaad. Over doen. Ja. Ah, fijn.
Ja.
Het komt vast goed. Maar ja, dat is gewoon even mijn week. Voor en de rest bestaat er niks.
Hoe reageerde jouw opdrachtgever op het niet halen van jouw deadline?
Nou, dat was echt hilarisch. Ik zei ja, ik moest eigenlijk gisteren inleveren. En toen dacht ik al, ja, dit gaat gewoon niet lukken. Ik had allemaal dingen in het weekend zo omgegooid. Ik had ook het hele weekend geschreven. Dat doe ik ook echt nooit.
Nee.
Ik dacht zo, ja, als ik het nu ga afschrijven, dan wordt het sowieso nachtwerk. En dan ga ik het echt afraffelen. Dat is zonde. Mm-hmm. Dus ik vroeg, mag ik een dag uitstel? Toen zei ze, ja, of lever het anders volgende week in.
Oh.
Maar dat vind ik altijd zo. Dat ik denk, maar waarom was de deadline dan 1 mei?
Ja.
Als het ook, weet ik veel, voor mij kan zijn.
Ja, omdat dus heel veel mensen dit doen. Zeg maar, dus dan zetten ze waarschijnlijk, dan is de uiterste deadline pas over. Ik bedoel, volgens mij denkt mijn uitgever helemaal niet, haar boek komt in september uit. Die denken gewoon, nou 2026 misschien een keer op z'n vroegst. Maar laten we haar in godsnaam de pijlen richten op september 2023.
Zo chill. Nee, nou, maar waarschijnlijk is altijd, ja.
Ja, maar als ik met hele creatieve mensen zou werken. En je kan ook niet altijd schrijven. Dat merk ik nu gewoon ja, weer des te meer.
Ja.
Als je jezelf ertoe moet verplichten. Kijk, ik kan een column wel, zeg maar, daar heb ik ook wel die druk voor nodig. Maar ja. die schrijf ik gewoon altijd op dinsdagochtend. Klaar.
Ja.
Weet je wel, dat is mijn columntijd en ik weet gewoon.
Ja, en het is gewoon heel overzichtelijk. Want ja. Natuurlijk, alsnog de ene column komt er beter uit dan de andere. Dat is met elk stuk dat je schrijft zo. Maar het is wel zo van, oké, het is zoveel woorden. Je weet op een gegeven moment wat je stijl is.
Ja.
Je weet je wel, op een gegeven moment weet je wat je thema is, wat je wil zeggen. En dan staat het er gewoon op een gegeven moment. Terwijl met ja. een boek, maar ook met zo'n super lang fucking seksverhaal, is het toch een hele andere stretch of zo.
Ja, en inderdaad. Heb je dan ook nog een verhaallijn en moet je dan ook nog karakters? Het is zeg maar, het is net 9000, het is net zo heel lang om een karakter niet een beetje vaag te laten zijn. Ja. 9000 wil je wel echt weten hoe zit iemand in elkaar, ook al ja. gaat diegene alleen maar wippen. Ja. Maar je wil dat wel, ja, je wil dat wel gewoon dan weten, toch?
Ja, ja.
Dus jij dacht even, ik schrijf eventjes. En
ik schreef
de roman
binnen 2
in
dagen. Why not?
Ja.
Nee, maar ja, het wordt vast leuk.
Ja, en verder?
En verder heb ik eindelijk New York geboekt.
Oh, wat fijn.
Ja, dus dat is ook, ook gewoon weer fijn dat dat gewoon nu staat. Ik wist natuurlijk al de hele tijd dat het ging gebeuren en welke data, maar.
Oh, maar had je dan nog geen ticket geboekt?
Nee.
Oh.
Ja, ik had opeens een soort heel raar. Ja, ik dacht gewoon dat allemaal dingen niet doorgingen, ook qua geld. Dus ik
maar
had
toen, maar toen de royalties.
De royalties, mijn voorschot van mijn nieuwe boek, andere grote klus. En ik heb nog niks op mijn rekening staan, maar het komt allemaal deze maand. En ik heb nu, weet je wel, zo handtekeningen ja. gezet. Ik heb inderdaad dat royalty statement. Dus ik was gewoon opeens panisch van, oké, straks ga ik een ticket boeken voor 2 maanden. En gaat het financieel gewoon helemaal niet lukken of zo.
Ja. Ja,
maar nu heb ik weer die rust. En ik weet ook dat er mensen of dat er iemand, een vriendin in mijn huis gaat. En
oh, wat
weet
fijn.
Je allemaal dat soort dingen. Dus dat ja, heel chill. En het voelt nog steeds heel onwerkelijk. Maar waarschijnlijk tot ik er ben, voelt het ook alsnog ergens dat het niet gaat gebeuren of zo. Dat heb ik altijd.
Ja.
Dit soort dingen. Maar in principe ben ik over een maand weg.
Ik denk wel dat we ook eventjes hier de luisteraar van Tussen 30 en Dood gaan moeten bedanken voor het luisteren van onze luisterboek op Storytel. Want
ja.
ik zag dat eventjes in het lijstje staan. Zeg maar, want je krijgt een overzicht van.
Oh, ik heb het nog niet echt goed gespecificeerd gezien.
Ja, hoeveel hardcopy je hebt verkocht en hoeveel e-boeken en weet je wel dat.
Ja, en dus
maar ook dus luisterboeken. En dat is echt nou, minstens zoveel beluisterd als gelezen.
En dat komt echt mede dankzij inderdaad ja. dat we met deze podcast zijn begonnen. En dat...
ik durf bijna mijn handjes ervoor in het vuur te steken dat het gewoon 1 op 1.
Deze,
ja.
Oh, dus, echt fijn. Nou, ja. door jullie kan ik naar Amerika. Thank you very much.
Ja, dank. Iedereen bedankt.
Iedereen bedankt. We blijven doorgaan. Dat is de ruilhandel. Ja. En jij, ga jij ook binnenkort een reisje maken?
Sorry. Dit is mijn...
Sorry. Het is 30 en doodgaan. Oh, Malou.
Ja. 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 Ach, ja.
De dood.
De dood. Ja, ik ga het gewoon maar vertellen. Ik denk dat als dit maandag is, kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat mijn oma nog leeft. En dat komt omdat we haar gisteren. Vandaag is het dinsdag. We nemen vroeg op. Omdat we weten gewoon niet zo goed hoe deze week eruit gaat zien. Ik kan ieder moment gebeld worden. En dan is het... dan moet ik daar gewoon weer heen. En dan is het gebeurd. En dan begint er een heel ander proces. Mm. Ik was daar. En ze had zoveel pijn en ongemak en zo. En ze zou eigenlijk worden opgenomen in een verpleeghuis in de hoop dat ze misschien dan nog zou opknappen of zo. Of dat het beter zou worden. Maar op een gegeven moment zei ik zo tegen mijn opa van... Moeten jullie niet met elkaar gaan praten nu, alle kinderen en jij? Want ik denk gewoon dat we dat niet meer moeten doen. Mm. Heeft ze nooit gewild en zo. En er is echt heel goed over gesproken hoor. Door mijn ooms en tante en mijn vader.
Mm-hmm.
En toen is besloten om haar... om het haar in ieder geval heel erg comfortabel te maken. Dus ze is nu lekker aan het slapen. En zij... ze is gewoon... Ze was al echt heel veel aan het slapen hoor. Maar als ze wakker werd, dan was ze alleen maar aan het schreeuwen. Gewoon echt alleen maar aan het schreeuwen. Dus ik heb echt een hele... ben er een hele dag geweest. En daar heb ik naast haar gelegen, weet je wel. En elke keer als ze wakker werd, dan zei ik... Ga maar weer slapen. Soms deed ze dat meteen. Ik zei ook een paar keer... We zijn op vakantie. Je moet lekker weer gaan slapen, joh. We zijn op vakantie. En dan ging ze weer slapen. Maar het was gewoon ook heel vaak, weet je... Zo erg als je zelf niet meer naar de wc kan. Als je niet meer kan praten. En ze zelf dus ook al gestopt met eten en drinken. Dat weigerde ze echt. Ik heb er nog uit zo'n babybeker had ik gekocht bij de Action. Had ik daar een bouillonnetje in gedaan. Ik dacht, misschien vindt ze dat lekker. Nou, die kreeg ik echt linea recta weer terug.
Haar hoofd gekaatst.
Exact. En ik kreeg gisteren, belde mijn vader. En die zei van, het is... We gaan dat. We hadden al besloten dat we dat gingen doen. En toen zei hij, het gaat nu opeens heel snel. Want het was echt was dan heel snel geregeld. En ze hebben echt altijd, voor mensen die ook in deze situatie komen, als je er niet uitkomt met je huisarts, omdat iemand persoonlijke bezwaren heeft, of omdat het niet duidelijk is, of omdat de communicatie niet goed gaat, vraag een second opinion. Dat kan ook in deze fase.
Goed.
We kregen echt een waanzinnige huisarts. Echt heel duidelijk. En zelfs mijn opa die zei ook... weet je wel, want het was allemaal best wel veel en zo.
Ja.
Dus nu slaapt ze lekker. Dat is heel... het is fijn of gek of...
Ja.
Ik weet het niet. Er is wel heel veel van me afgevallen. Zeg maar qua... Ja. Ja, want ik vond eigenlijk het idee dat zij alleen ergens zou zijn. Dat vond ik onverdraaglijk.
Onverdraaglijk.
Onverdraaglijk. Conna kan het ook niet verdragen. En ik vond het voor haar niet draaglijk. Ik vond het voor mezelf niet draaglijk.
Ja.
Dus ik was gisteren... Dat is ook weer zoiets. Ja, ook, ik heb gewoon hele... Weet je, mijn ooms en tantes en zo. Iedereen doet hun best. Maar goed, sommige mensen... Het zijn gewoon niet zo, weet ik veel. Die missen gewoon een of ander inzicht.
Staan er
of zo.
Anders in dan jij.
Ja, of sociaal inzicht missen ze niet. Dus ik was gisteren bij mijn oma en ik had overlegd en ik merk gewoon. Ik moet ook weg. Want er zijn heel veel spanningen. En ik merk dat ik daar niet zo goed tegen kan. En ik denk dat als ik kwaad word. Dat ik dan blijvende schade aanricht. Dus of dat dan blijvende schade aanricht. En dat wil ik niet. En dat wil ik helemaal niet voor mijn opa. En ik wil niet dat hij heel veel stress heeft. Dus als ik daar ben, dan probeer ik gewoon zo lief mogelijk voor iedereen te zijn. En zo, zo soort van met een open blik alles. En ik tel 100 keer tot 10. Ik denk, iedereen bedoelt goed, iedereen bedoelt goed, iedereen bedoelt goed, iedereen bedoelt goed. Oké, en dan... dus ik dacht, het kan namelijk elk moment afgelopen zijn, maar het kan ook zomaar nog een week duren. Ik bedoel, ik heb ook nog een flinke duw van haar gekregen die dag. Ik denk, dit is gewoon, je bent ook gewoon nog heel sterk. Ja,
bizar.
Dus ik weet het. Ik weet het niet. Toen dacht ik, oh, ik ga lekker naar huis. Ik ga naar huis. En want ik merk ook dat ik niet zo heel erg toekom aan, aan gewoon heel verdrietig zijn of zo als ik daar ben. Omdat ik de hele tijd denk of voel dat ik het overzicht moet houden. Dus dat kan ik ook niet goed loslaten. En daar help ik mensen ook helemaal niet mee. Want uiteindelijk wordt iedereen dan gek van elkaar. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon lekker naar Antwerpen toe. En ik heb in de trein ongeveer de hele tijd gejankt. Zo lekker uit het raam gekeken, zielige muziek geluisterd. En dat was eigenlijk gewoon heel prettig.
Ja, dat het er gewoon even uitkwam.
Ja, is echt heerlijk. En nu zit ik gewoon hier en ben ik ook heel blij dat ik hier ben. Ik had nu niet graag in het andere huis gezeten, denk ik.
Nee.
Met al die krijzende mensen en weet je wel zo. Dus ja. Ik voel me hier zo goed.
Oh, wat fijn.
Ja, dus dat. Ja.
Dat zegt ook zoveel dat als je op zo'n moment, wat gewoon heel lastig is en waarvoor heel veel dingen naast elkaar bestaan, dat je dan dus zo blij daar bent.
Ja.
Of je gewoon zo erg thuis voelt.
Mm-hmm.
Ja, dat zegt eigenlijk alles. Dat het gewoon zo'n goede beslissing is geweest.
Ja, precies.
Toch?
En het is ook wel raar, want ik dacht vandaag ook, oh nou, ik ga wel gewoon even een beetje schrijven. En dat ging eigenlijk best wel goed. En ik was een heel stuk aan te schrijven. Mijn boek gaat over een... iets van mijn boek gaat over een iemand die zelfmoord pleegt. En op een gegeven moment... Maar ik was nu bij het hoofdstuk van diegene's uitvaart.
Super.
Ik was aan het typewriting. Dus...
Method acting.
Method writing. Method dat was writing, ik aan het doen. Ja. Niet type. Ik ben getypecast op dit hoofdstuk. Ja.
Logisch.
Ik ben super wazig.
Ja.
En eigenlijk ook best wel vlak, maar rustig. En als ik heel hard moet lachen, moet ik daarna heel hard huilen. En als ik heel hard moet huilen, moet ik daarna heel hard lachen. Dus dat, ik denk dat dat wel gewoon... Volgens mij doe ik dit gewoon volgens het boekje.
Ja.
Tenminste, dat denk ik.
Ja.
De vorige keer dat er iemand dood ging, heb ik het met iedereen en zijn moeder uitgemaakt. En was ik boos op iedereen, wilde ik iedereen zijn huis in de fik steken.
Misschien gaat dat nog gebeuren.
Ja, en wilde ik ook alleen maar feesten. Ik, hè?
Tot echt?
Diep in de in clubs en weet ik veel wat. Ja.
Wow.
I know. Dus,
zeer benieuwd.
I'm such a grown-up.
You're such a grown-up. Ja. Oh.
Dus ja, dat is een beetje bij mij. Ik kan niks anders dan denken dit.
Ja, natuurlijk.
Dus... Ben je aan het janken?
Nee, ga niet. Ze was heel hard aan het huilen, maar maakt niet uit. Mag er allemaal zijn.
Ja. Het mag er allemaal zijn hoor, lieverd.
Ja, ja lieverd.
Ik denk dat we lekker door moeten.
Ja.
Oké.
Okay. Let's go.
Life goes on. Nee.
Your attention, please. This is an important announcement.
Ja, terug bij deze droom van een samenwerking, namelijk met HBO Max. We kijken momenteel het tweede seizoen van Somebody Somewhere.
Ja, en we nemen elke week de allernieuwste aflevering door. Geen close reading, maar een close watching.
Mm-hmm.
We love it. En als uitsmijter mogen we 29 mei een live event hosten in de Movies in Amsterdam, bioscoop, waar we de laatste twee afleveringen gezamenlijk gaan kijken. Cannot wait. Veel zin in.
Echt heel veel zin in. Nou, houd onze Instagram-pagina even in de gaten. Want daar verdelen we de plekken op de gastlijst. Dat proberen we echt zo eerlijk mogelijk te doen. We hebben 125 plekken. Dus ja, er is vooralsnog, denken we, plek voor heel veel mensen. Bijna iedereen.
Ja.
Laten we meteen even kijken naar het tweede, of de tweede aflevering van het tweede seizoen. Daar zijn we gebleven.
Wow, deze aflevering...
Ja.
Is zo grappig. Jij had hem eerder gezien dan ik. En jij was me echt al zo dagen aan het stalken van... Heb je de tweede aflevering gezien? Heb je de tweede aflevering gezien? Robert, het is heel grappig. Robert, het is heel grappig.
Ja.
Dat was ook zo. Daar zullen we straks bij komen.
Ja.
Maar het start eigenlijk ook wel heel grappig, vind ik.
Mm-hmm.
Die scène dat ze dan zo aan het kaarten zijn, die vriendengroep. En dan opeens komt er een vrouw bij.
Ja.
En dat is dan dus de verloofde van Fred, die al forever heeft. Of zij zijn in ieder geval forever samen.
Mm-hmm.
En nu gaan ze trouwen. En een soort van al die vrienden die zitten echt zo van... What the fuck? Wat gebeurt hier? Wie is deze persoon?
Ja, zij komt ook echt binnen met... Oh, finally.
Ja.
This is the squad. Let's hug. Hug time.
Vliegt iedereen om de hals. En vooral Sam zit er echt zo te kijken van... Wat er gebeurt hier? Ja. Ja, en ik vind dat ik, dit is weer zoiets. Vorige week zei ik dat volgens mij ook, maar wat ik gewoon heel grappig vond, dat zij dan vorige week in de eerste aflevering zei: ik wil niks horen over je nieuwe yoga vrienden.
Ja.
En nu maakt ze eigenlijk weer een soortgelijke opmerking als ze dan met Sam of nee, met Joel in de auto zit. Dan zegt ze iets van: Joel is helemaal enthousiast, echt zo romanticus. Van, oh, ze gaan trouwen, ze zijn zo lief samen.
Ja.
En Sam is echt zo van: ja, she's a little boring.
Ja.
En dan ook gewoon van, het gaat te snel. En weet je, echt een beetje zo, soort hakken in het zand. En dat je aan dit soort dingen merkt, dat, maar dat vind ik dus ook heel mooi in deze serie, dat vorige week hadden we het over die ontwikkeling, juist die de personages doormaken, dat je ziet dat ze dingen anders doen. Mm-hmm. Maar aan dit soort dingen zie je ook heel erg dat verandering ook gewoon moeilijk is en niet over één nacht ijs gaat. En dat zij dus gewoon qua haar vaste kliek of zo, wil ze gewoon geen nieuwe mensen erbij. Is ze gewoon heel erg gehecht aan een soort van, nee maar, jullie zijn mijn mensen en dit mag niet veranderen of zo.
Ja.
En dat, ja, dat zit ook weer heel erg in deze aflevering. En dat is ook fucking grappig, maar ook heel ontroerend, vind ik.
Maar ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Want dan is het dus, krijgt Sam gelijk, als in, is die meid uiteindelijk
no good?
No good, of wel? Dus ik ben echt heel, heel benieuwd. Ja, en inderdaad, die karakterschetsen van dat Joel, zeg maar, ja, eigenlijk altijd alles zo, oh ja, leuk. Wow, oh.
Ja.
Weet je wel? Alles is in eerste instantie gewoon leuk en lief
goed.
En dat vind ik er heel grappig aan. En dat zie je ook heel erg terug in als op een gegeven moment zijn ze ergens en dan kijken ze naar mensen die zingen. En Sam maakt dan gewoon een kutopmerking. En Joel, die zegt dan daar iets liefs over. Weet je wel? Ja. Ja. En zonder Sam tegen te spreken. Dus hij geeft er en gelijk, maar zegt dan, hij maakt alles lief.
Ja.
Dus hij maakt haar, wat zij zegt, lief. En dan, en dat was natuurlijk ook in dat park, is dat ook zo. Als zij gaan kijken of ze met mensen het kunnen doen, ja of nee, uit seizoen 1.
Pounding or Pass, aflevering
1. Dat vond ik heel grappig. Hij maakt alles wat zij zegt, maakt hij weer zacht en
lief. Dat is echt waar.
Die mensen moet je ook hebben.
Ja.
Wie is dat bij ons?
Ik wou net zeggen, dat zijn wij allebei niet.
Nee, ik denk
misschien
dat
ben
bij
jij
ons,
de ene keer, wij wisselen elkaar af, denk ik.
Ja, inderdaad. Ja, en we hebben Jul, weet je wel. Jul is een soort,
Jul is een en al goedheid. Die is echt een Joel.
Ik denk dat Jul vroeger, dat ze haar in plaats van hebben gedoopt in een kerk, dat ze haar hebben gedoopt in een bad MDMA of zo. Ja, die is gewoon altijd vrolijk.
Maar dat kan Jul echt en in haar Insta bio en haar Tinder bio zetten.
Gedoopt.
Dat is echt de beste aanbeveling voor je leven.
Ja, toch? Die vindt alles leuk. Ik bedoel, je hebt zelfs een keer een verhaal verteld. Het was een vreselijk verhaal. Het was een verschrikkelijk verhaal. Er was haar iets vreselijks overkomen. En ze zit dat gewoon keihard lachend te vertellen.
Ja.
Zo. Ik kan niet zeggen wat het is. Want ik weet niet of ze dat prettig vindt.
Misschien kan ze het zelf delen op Insta. Dan posten wij het door.
Yeah.
You, let us know.
Ja.
Wat ik ook echt een heel, heel, heel leuk en grappige en goede scène vond, was dat ze dan, nou, volgens mij de dag erna of zo, of kort daarna, zitten ze dan, Joel, Sam en Fred zitten te lunchen ergens.
Ja.
En het gaat dan over die wedding. En dan zegt Fred zo, I want the big piece. I want to keep my figure for the big day. En dan gaan ze natuurlijk helemaal stuk.
Ja.
Maar dat, ik vond dat als dik persoon ook zo'n verademing. Want, nou, Fred is ook, nou, ja, best wel dik.
Ja.
En dat het dus niet gaat over diëten of ik moet, weet je wel, er soort van gewicht verliezen of ik moet in een bepaalde outfit kunnen. Maar dat hij gewoon er ook scheid aan heeft en zij allemaal ergens of zo. En dat dat zo, ja, echt een verademing. Want ik ken inderdaad alleen maar weer series en films waar het tegendeel wordt bewezen. Dat iedereen een soort crash diëten gaat doen of onzeker is over een vetrolletje bij je rug in een jurk of whatever. En ja, dat doet deze serie ook gewoon heel goed. Dat het echt een ander beeld laat zien, ook rondom dit soort gebeurtenissen.
Ja, ik moest ook heel erg lachen om dat op een gegeven moment loopt ze in die seksshop.
Ja.
En dan zit Joel, die zit met zo'n veertje in het gezicht van Sam. En dan zegt zij, if you're starting it, you have to finish it.
Ja.
En dat hij dan zo meteen, oké, laat maar.
Net zoals die, ik wil niet over je tieten praten.
Ja.
Het is zo goed,
grappig.
Het zit zo goed in elkaar.
Ja, oké, laten we het heel even over Trisha hebben.
Ja.
Die meid.
Die meid, die gaat echt bad ship crazy.
Ja, ik vind het zo grappig. Ik vond het zo grappig dat zij dus op die parkeerplaats staat te wachten.
Ja.
En dat zij zegt, you're late. En dat zij zegt, het is 5 over. Dus als je 5 minuten voor aanvang bent, ben je op tijd. Ben je op tijd, ben je te laat. En als je 5 minuten te laat, ben je heel erg te laat.
Ja.
En dat zij, maar ik denk alleen maar, oh ja, maar ik ken ook deze mensen.
Echt?
Ik ken deze mensen die dit doen. En dat is zo raar. Dat zeg maar, dat is als je zo bent. En dat lijkt me dus...
Ja, voor jezelf is het eigenlijk het meest vervelende.
Ja, precies,
hè? Want je maakt overal een probleem van.
Ik denk dus van, hoe zouden mensen het grappig vinden, zeg maar, om dit... Dus mensen die dat ook vinden.
Ja.
Zouden die dan, als ze dit zien, zichzelf herkennen en denken, nou, mag gewoon een tandje minder. Of niet?
Of zouden ze denken, wow, ze heeft helemaal gelijk.
Ja, precies.
Sam is echt een bitch.
Ja, inderdaad. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar.
Ja. Nou, laat het ons weten. Als jij een luisteraar bent die hierin herkent.
Ja. Ik moest ook heel erg lachen dat ze dan daar binnenkomen en dat Sam niet naar binnen mag.
Ja, dat ze op de no visitors list staat. Zo grappig.
Sometimes life gives you a present.
Ja.
Dat is echt heel goed. En dan meteen weer zo'n snoepje van de balie pakt. Weet
ja.
je wel? En tegen iemand zegt later. Erbij, hey, how's it going?
Ja.
Zo fucking vrolijk. Dat vind ik heel grappig. Ja.
Ik vind het ook echt heel grappig. Deze karakters zijn zo goed bedacht. Het klopt gewoon allemaal.
Ja, met wie zou jij je het meest kunnen identificeren? Of zijn er dingen die je heel erg herkent of zo in iemand? Want ik moet zeggen dat ik, hoewel die Trisha is natuurlijk een onwijze bitch, maar zij doet me een beetje denken aan hoe ik zelf vroeger was.
Ja?
Ja, gewoon totale, eigenlijk heel erg self-centered, heel erg onzeker. En daarom heel gemeen. Maar wel, want ze is wel weer heel erg empathisch. Want ze doet het wel weer, weet je wel. En er zit wel heel veel pijn onder, dat zie je. Ze is heel erg gekwetst, maar zo wil ze zich niet laten zien.
Ja.
Dus, en ook omdat ik denk ook omdat ik haar dus af en toe steeds iets liever begin te vinden of zo. Er komt af en toe ook nog wel een klein beetje. Dus ik dacht, oh ja, het is heel grappig hoe je dus eerst naar een personage kan kijken en kan denken, nou, ik heb helemaal, wie is dit rare mens? En dat je daar dus later toch heel veel feeling mee krijgt.
Ja.
Terwijl je denkt natuurlijk, oh ja, zo'n Sam, ja, dat ben ik ook. Oh, ik ben ook een beetje als scheid.
Juist, ja. Nee, ik vind dat ook wel. En ik herken ook wel in deze aflevering heeft zij natuurlijk heel erg dat rancuneuze eigenlijk.
Mm-hmm.
Dat ze dan dus, zij werkt dan nu in een supermarkt. En expres is dat best wel ver van huis. Omdat ze natuurlijk geen mensen tegen wil komen. En wie komt ze daar tegen? Een oude klant van het winkeltje dat ze met haar ex-beste vriendin had.
Ja.
Een heel ongemakkelijk gesprek. En daarvoor is ze er zelf ook achter gekomen dat die ex-beste vriendin nu een soort makelaar is. En vet veel succes heeft en bla bla. En dan... Ja, wordt zij gewoon soort helemaal lijp. Zij heeft gewoon alleen maar een soort wraak in haar hoofd en in haar lichaam. Maar dat herken ik ook wel. Dat je gewoon zo iemand gewoon echt even zo erg kan haten.
Ja.
Dat je ook gewoon denkt, jij moet er gewoon aan.
Om dien succes ook. Dat je denkt, hoezo doe jij dit?
Ik gun jou dat gewoon niet. Jij zou echt soort van op de grond moeten liggen. Van het huilen en omdat je mij mist aan de winkel. En omdat je bent vreemd gegaan met mijn man.
Ja, hoezo?
En dan een soort van, ja...
Hoezo ben ik alsnog de verliezer?
Ja, en dat soort dingen zijn natuurlijk dan redelijk uitvergroot. Want zij gaan dan een soort social media ding doen. Met lying cunt. En weet je, het is allemaal dan weer best wel een extreme. Dat zou ik niet zo snel doen.
Ja,
maar wel gewoon dat idee. Wie weet. Maar gewoon dan dat idee soort van. Dat ja, iedereen herkent dat ook.
Heb je wel eens iemand, zeg maar, vals, onder een valse naam iets lulligs over iemand gezegd?
Nee, ik durf dat niet. Ik ben altijd bang dat het te herleiden is.
Oh ja, ik ook.
Dus dat het een soort,
zou dat nooit durven.
Ik zou het ook echt niet durven. En ook... Ja, nee, soms zou ik het wel willen, trouwens. Ik kan zeggen, wil je dat echt, maar ja.
Een vriend van mij, die had het via... Zo heel dom, jongen. Die had dus via Google Reviews op zijn bedrijf... zeg maar een hele, echt een hele lelijke recensie over zijn werk. En hij doet werk wat... Nou, wat heel belangrijk is, dat klanten tevreden zijn. Ja. Daar gaat zijn werk over. En, maar hij had dus vroeger een soort van collega. En toen gingen ze uit elkaar en ieder ging zijn eigen weg, weet je wel. En dat was toen, nou, weet ik veel, iemand was boos. En het was gewoon niet heel, heel lekker gegaan. En die had dus een recensie, zeg maar. Maar die gast die was ontzettend dyslectisch. Dus die heeft er een 1-ster recensie achtergelaten. Ja. Met echt precies dezelfde
schrijfstijl, taalfout, ja.
En taalfout en schrijffout en zo. En ook volledig in jargon. Dus dat was dat kunnen klanten helemaal niet weten, weet je wel.
Wat ongemakkelijk.
Ja, het was heel ongemakkelijk. Ja, dus het is heel grappig.
Try this at home.
Nee, ja, maar inderdaad.
Maar leuk dat Trisha het wel doet.
Maar ik doe het wel eens onder eigen naam. Ik heb wel eens dingen onder iemands post gezet onder eigen naam. Dat ik, omdat ik het gewoon niet oké vond. Of,
ja, dat heb ik ook wel gedaan. Maar dan is het niet een soort van echt een nasty bericht of zo. Dan geef je wel?
Ik zet heel vaak gewoon alleen maar dit is niet oké. Eronder. Met een punt.
Maar wat onder een post van Douds of zo met wappie geneuzel?
Nee, ook gewoon onder selfies van mensen of zo. Dat ik denk, doe even normaal.
Dit heb je misschien ook wel eens bij mij gedaan. Ik ga straks even alle comments teruglezen.
Gewoon, dit is niet oké. Of weet ik veel. 1920 belde. Ze willen een foto terug. Dat.
Super.
Ik heb gewoon mensen die helemaal online halen. Die meteen het bloed onder mijn nagels vandaan.
Ja. Er zijn heel veel mensen online en in het echte leven die heel vervelend zijn.
Ja. Maar ik zet dat er dus ook onder. Wat vervelend, wat dom. Ja, stom. Terwijl,
heel grappig. Ja. Oké, nog even terug naar de aflevering.
Ja.
Want we hebben nog niet eens het aller grappigste en goorste besproken. Namelijk.
Nou, zij doen dus eerst, staan ze op een of andere, ongezellige borrel.
Ja, ze zijn naar die muziekuitvoering geweest. Ja, naar een oude zangdocent van Sam.
Ja, ik ken uitvaarten die vooraf gezelliger zijn dan die borrel achteraf. Het was echt
heel boring en ongemakkelijk.
Heel boring en ongemakkelijk. En daar hebben ze plakjes ham met cream cheese en of rolletjes ham pickle met cream cheese en pickle. Dus augurk, ja. En
daar zeggen ze al van, eerst zitten ze zo te eten en dan kijken ze elkaar aan en zeggen ze kind of gross, but nice, but gross, zoiets. En dan gaan ze gewoon dat hele bakje leeg vreten.
En dan
komen ze allebei thuis. Zij is nog even aan het bellen.
Mm-hmm.
Eerst komt er nog een hele ontroerende, sentimentele scène dat Sam oude bandjes van zichzelf aan het terugluisteren is, dat ze zangles had. Maar daar herkende ik mezelf dus in, want ik moest vroeger altijd mijn zanglessen opnemen.
Oh.
En dat was een soort van, ik weet niet of ik die nog heb, maar ik kan me voorstellen dat je, want zij wil natuurlijk ook weer gaan zingen en zo.
Yeah.
Als je dat dan terugluistert, die zit daar dan ook helemaal zo met natte ogen. Nou, dan gebeurt er iets in haar lichaam.
Ja. Yeah.
En ze rent naar de wc.
Ja.
Yeah. Oh. En ze krijgt een soort lijpe diarree, poep, aanval. Ze belt naar Joel en bij hem gebeurde dat hetzelfde moment hetzelfde.
Het is heel grappig dat ze elkaar eerst nog, ze zullen het eerst niet zeggen aan elkaar.
En daarna willen ze even.
Ja. En dan zetten ze hem op stil. En daarna willen ze dus ook niet, willen ze elkaar sparen door het niet te laten horen.
Ja.
En uiteindelijk is alles gewoon helemaal
is gewoon het einde zoek, want ze blijven aan één stuk doorscheiden en geluid maken. Oh, het is zo goor, maar
het is zo vies. Het is zo,
echt niet normaal.
Bijna kotsen.
Ja.
En ik moet nooit bijna kotsen.
Nou, en jij praat alleen maar over poep. Dus het is ook een soort van, als jij al bijna moet kotsen, dan zegt dat heel veel. Jij bent gewoon nooit de poep- en plasfase ons tegen.
Ja, dat is ook gewoon meteen heel grappig.
Ja, maar het is toch zo?
Ja.
Oh nee, niet te hard lachen, dan moet je daarna huilen.
Ja, ja, nee, maar die scène is zo goud.
Echt geweldig.
Ja, het is, ik was aangenaam verrast. door deze scène. Dat het was zo echt ook, weet je wel? Ik bedoel, het was ook zo
maar dit
lelijk.
Is weer zoiets waarvan je gewoon denkt van... Oh ja, dit is gewoon bij, nou, misschien bij Sam of bij iemand die zij kent zit gewoon gebeurd. Het kan gewoon bijna niet anders. Het is een soort van... Of het is bij de actrice die Sam speelt en niet
iedereen
ook heeft
iedereen is
het
gewoon zo overkomen.
Ja, maar niet dat je dan aan het bellen bent met je beste vriend.
Oh nee.
Bij jou wel? Ik weet een verhaal over jou.
Dus ik een keer... Ja, die heeft Daan... Ja? Laat ze gewoon aan iedereen vertellen, hè? Daan, mijn beste vriend, ja...
Die nu niet meer je beste vriend is hierdoor.
Oh. Ja, ik weet dus... Het erge is... Ik weet dus niet welk verhaal hij heeft verteld. Want er zijn er twee.
Wow. Iets met op reis gaan. Ook een soort bacterie. Maagbacterie krijgen.
Oh, ja.
Wc's die niet afgesloten waren.
Ja, oh die, ja. Ik heb toen zijn man...
En de rest
man,
kunt u raden.
Ja. Ja, ik heb Jack en Daan ontmoet omdat ik eigenlijk ik dronk een pina colada met prik, maar daar hoort helemaal geen prik in te zitten. Toen mijn buik ontplofte, toen heb ik echt gewoon een keuze gemaakt. Oké, kan ik terug naar de kamer? Nee, dat red ik niet. Dan moet ik hier naar de wc. Ben ik gaan rennen en toen heb ik tijdens dat rennen Jack omver geduwd, gewoon opzij geduwd.
Wow.
Toen ben ik inderdaad een wc ingerend met waar gewoon niet de deuren van sloten. Riet. Ik weet niet. Ik leek wel. Ik kwam gewoon van de wc-bril. Zo erg was het. Ik leek wel een Hoovercraft. is toen gebeurd. Ja, en toen kwam Jack binnen en die zei, gaat het? Oh my god, dat is echt het laatste wat je wil horen. Ja, echt. Dat, maar ik zal het andere verhaal ook meteen, weet je wel, hebben dat. Ik was ook een keer met Daan in Thailand. En toen zaten we op een of ander kut rivier, vlotachtig hotel. En de wc was daar een gat in de grond en daaronder stroomde het water. Dus je kakte gewoon in de rivier direct. Ja. Waar je zeg maar aan de voorkant dan kon zwemmen. Weet je wel?
Oh, wat vies.
Het was verschrikkelijk. En Jack had het geregeld, maar dat terzijde.
Jack, thanks.
En er was zeg maar geen elektriciteit. Behalve in de bar, want er was wel koud bier en er was wifi. Dus dat was op zich heel fijn. Maar alles ging dus ook met olielampen en zo. En elke keer als ik naar de wc wilde, dan... kakkerlakken, beesten, van die motten overal, weet je. En dan zit je. Dus ik was toen met nog één vorige relatione. En die werd helemaal lijp van mij. Want als je denkt, oh, ik wil niet plassen. Dan moet je de hele tijd plassen.
Ja.
Dus ik ging de hele tijd plassen. En op een gegeven moment wilde hij niet meer met me mee. Om dan de kakkerlakken van me af te schudden. En toen ging Daan mee. En toen ging ik zitten en ik moest gewoon plassen. Maar heb je dat? Dat je denkt, oh, ik moet eigenlijk ook kakken. Nou, dat had ik toen. Dus in één keer zat ik zo en ik dacht eerst, misschien heeft hij het niet door. Oh. Maar toen hoorde je zo, plant.
Oh my god.
En toen, maar het erge, ik keek hem aan, hè, toen ik het deed. Ik heb hem aangekeken.
Vreselijk.
Ja, dus het is echt een vriendschap. Toen mocht ik getuige zijn op zijn huwelijk.
Door deze twee gebeurtenissen, ja.
Ja. Dus dat.
Oké.
Mag hij de begrafenis van mijn oma doen?
Oh, ware vriendschap.
Ja. Oké.
Aflevering 3, volgende week. We zijn er weer bij.
Kijk er
nu al zin in. Ja. Somebody Somewhere, our favorite series. Het hoofdonderwerp. We zijn al bijna 3 kwartier aan het praten.
We gaan nu pas naar het hoofdonderwerp.
We gaan het hebben over
broers en zussen. Brothers and sisters.
Ja, echt cute. Cute onderwerp.
Heel cute onderwerp.
We wilden even iets gezelligs.
Ja, inderdaad. Wat ik dus heel grappig vond, is dat ik dacht dat jij een broertje had en een zusje. Dat het daarmee pasta was.
En dat is niet zo.
En dat is niet zo.
Ik heb 2 halfbroers. Pablo en André. En ja, mijn vader, zij zijn ouder dan ik. Mijn vader die heeft al 2 kinderen bij 2 verschillende vrouwen voordat hij bij mijn moeder terecht kwam.
Uiteraard.
En ze wonen ook over de hele wereld heen. Namelijk, de ene woont in Mexico. En
Pablo,
de andere,
zeker.
Ja. Goed geraden. En André in, of tenminste daar komen ze vandaan. Ik weet eigenlijk niet waar ze nu wonen, want ik heb nauwelijks contact met ze. Maar André die woont in Joegoslavië. Of naar voormalig Joegoslavië, Servië. En nou, dan is mijn broertje en zusje van dezelfde vader en moeder.
Ja.
Die wonen gewoon hier in Amsterdam. En dan heb ik ook nog twee pleegbroers. En die zijn, zeg maar, afkomstig van het gezin waar ik naartoe ben gegaan toen mijn moeder doodging.
Ja.
Maar zij wonen daar toen al niet meer in huis. Dus zij zijn echt best wel een stuk ouder dan ik. Mm-hmm. Maar dus wel, ja, wel toen ik daar in huis woonde, zag ik hen wel veel. En nu nog steeds wel gewoon contact. Maar best wel een soort allegaartje aan broers
maar
en zussen.
Zou je dan, als het gaat over pleegbroers en zusters, zou je in theorie verliefd op mogen worden, toch?
Ja, want het is geen bloed.
Ja.
Ja, maar, nee, zeker.
Maar voelt dat wel, maar voelt dat wel zeg maar als zo ill? Ik bedoel, mijn broertjes doen altijd ill. Als ik ook maar iets wat gaat over ill.
Ja.
Maar voelt dat echt wel hetzelfde?
Het voelt wel als... ik zou echt niet verliefd op ze kunnen worden. Dat voel ik wel heel duidelijk. Ja. Maar ik kan bijvoorbeeld wel met hen gewoon over... En dat kon ook al wel toen we jonger... Of toen ik vooral jonger was. Wel met ze over liefde en seks en zo praten. Ja. Terwijl ik dat echt heel lang niet trok bij mijn eigen... Of ja, bij mijn bloedbroertje en zusje, zeg maar. Hoewel dat nu ook wel is veranderd. Maar ik heb gewoon bij mijn... Ja, bij Stefan en Jasmijn, dat zij zijn gewoon een soort mijn baby's, voelen ze gewoon een beetje.
Ja. Oh.
Terwijl mijn broertje is gewoon 27 en mijn zusje is 23.
Ja.
En zij hebben al, weet je wel, nou ja, mijn broertje is een enorme slet. Nee, grapje.
Slide in zijn
DM. Wat gebeurt er?
Geen idee. Je was in één keer weg.
Ja, jij
en nu
ook.
Ben je er weer. Oh, nou ja.
Dat is weird.
Ik denk dat het je broertje is.
We waren even uit de ether.
Ja, maar bij mij is het nog steeds aan het opnemen, hoor. Dus,
ja, mij ook. Maar ja, wel, ik zag je dus niet meer opeens. Meer gewoon dat mijn broers en zusje obviously allebei seks hebben en vriendjes en vriendinnetjes. En dat gewoon een deel van hun leven is. Maar dat kon ik gewoon heel lang, trok ik het gewoon niet om daarover na te denken of met hun daarover te praten. Maar ik dacht, nee, maar jullie blijven gewoon forever acht in mijn hoofd, weet je, dat idee. Dat, en jij bent natuurlijk ook de oudste, toch? Ja.
Ja. Ja.
Hoe is dat bij jou? Heb jij dat ook?
Kijk, wij schelen 5,5 jaar.
Mm-hmm.
En het zijn jongens. Dat vind ik soort van... Ja, een van mijn broertjes... Dat is dus mooi. Ik kan best wel uit school klappen, omdat ik dan gewoon zeg, een van mijn broertjes...
Ja, dat is wel beter.
Die had toen zijn eerste vriendinnetje en die had toen zijn bed tegen de verwarming staan. Dus ja, als hij het deed, wist iedereen het.
Gewoon een hele gebonk. Oh my god. Maar dat wist hij toch zelf ook wel? Vond hij dat dan niet erg?
Puberbrein wil neuken. Nou, dat is dan het enige waar dat zeg maar. Dus dit is ook echt wel heel lang geleden. Maar ja, ik heb natuurlijk ook met mijn andere broertje samengewoond. En op een gegeven moment had hij ook een vriendin. Of ik nam ook wel eens iemand mee naar huis. Dus volgens mij hebben we elkaar nooit echt gehoord of zo. Want als dat zou gebeuren, dan zouden we elkaar afmaken, inderdaad.
Ja, godverdamme.
Ja, dus... maar ja, ik vind het zo raar. Kijk, mijn broertje heeft kinderen. Niet al kinderen. Ik bedoel, die gast is gewoon een vent van 31.
Ja.
Maar die heeft gewoon twee kinderen.
Dat is echt bizar wel. Of tenminste, ik zou dat ook echt bizar vinden.
Ja, voor mij is hij gewoon nog steeds dat gassie. Dat, hij was lachen, want kijk, ik heb twee tweelingbroertjes, Rick en Koen. Maar we hadden ook... ook pleegzusje in huis, Niki. Niki woont ook bij mij. Ik mag het eigenlijk in deze podcast niet meer over haar hebben, want ze wil dan geld. Omdat ze in Rotterdam wordt aangesproken met, ben jij die Niki uit de podcast van Malou?
Echt?
Yo bitch, hier. Dus dat.
Aww.
Dus ja, maar ze luistert zelf niet, dus boeien. Dus niet zeggen dat ik het over haar heb gehad. Maar wat wij dus altijd deden bij haar broertje en zusje was ook een tweeling. Maar we flikten het ook bij mijn broertje en zus. Of mijn broertjes, vooral bij Rick. Want Rick die had toen hij klein was zeg maar, de onderkant van zijn gezicht was littekenweefsel. En dat kwam omdat hij één keer in zijn gezicht was gebeten door een hond. Helemaal door.
Oh.
Gewoon helemaal door. Eén keer had hij geknipt in zijn lip. Ook zo helemaal. En hij heeft een keer is hij van de glijbaan met zijn bek open van de glijbaan gegaan. En kwam neer. En heeft toen zo. Dus hij was, dat was allemaal zo aan het helen en weet je wel, dus dat is helemaal dik. Dus hij kwijlde heel veel vroeger. En hij jankte heel veel vroeger. Heel snel ook. En wat we dan altijd deden, was... en dat deden we ook bij het zusje van Nikki, Sophie. Dan gingen we hem dus eerst pesten en aan het huilen maken. Nou, dan, en dat, maar dan wilde hij nooit huilen, weet je wel. Dus dan wilde hij zo niet. En dan, maar dan zag je al dat... Ja, het gewoon al dat, kon allemaal niet aan. Nou, dan ging hij dus huilen.
Zo zielig.
En dan als hij eenmaal jankte, dan gingen we moppen vertellen, zodat hij moest lachen. En dan kwamen er echt nou, gewoon bellen uit zijn neus. En dan moest hij weer nog harder huilen, omdat we hem uitlachten en zo. Ja, en zo, nou, zo heb ik eerst mijn eerste broertje kapot gemaakt. Nou, die tweede die heb ik gewoon een keertje van een steiger afgeduwd. Dat hij bijna verdronk. Nee, grapje, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Nee, ja, het was, dus het was altijd wel, zeg maar, dat is ook als je met z'n drieën bent. Er is altijd eentje de lul. En soms was ik de lul, soms was Koen de lul, soms was Rick de lul.
Ja.
En eigenlijk is dat snel... Rick neemt die rol ook gewoon heel graag. Dus dat is heel fijn. Het is heel, ik vind mijn broertjes heel grappig.
Mm.
Ik vind ze echt de grappigste gasten op aarde. Dus er kan gewoon heel veel... mijn broertje hebben we jarenlang Toos genoemd. Rick heette heel lang Toos, maar op een gegeven moment ging iedereen noemde hem Toos, omdat hij had toen gordelroos op zijn buik toen we op vakantie gingen. Toen wilde Koen en ik niet dat hij in het zwembad ging, want wij vonden dat goor. En toen hebben we hem dus omgedoopt tot Toos gordelroos. Dus uiteindelijk zijn we hem Toos gaan noemen. Maar als dan Sinterklaas was, lagen er ook allemaal cadeautjes
met Toos,
met Toos erop in plaats van. Dus ja, dat is heel grappig. En ook. Weet je, op zo'n vakantie dan. Het begint al, als je met die gasten op vakantie gaat, begint het in het vliegtuig. Dat ze dan naast je aircraft investigations gaan kijken op hun telefoon.
What the fuck?
Nou ja, dat zegt eigenlijk
echt niet
wel
goed.
Genoeg. Ja, ze zijn echt niet goed. Nee. Dus.
Hilarisch.
En het is wel echt, dat is dus heel grappig. Dat is echt iets soort van ons drieën. En iedereen zal het ook niet accepteren. Het is zo grof vaak. En zo hard qua humor dat zeg maar als iemand anders dat tegen mij zou zeggen, dan zou ik echt denken: je bent echt niet wijs.
Ja.
En als of als het zou gebeuren, maar verder
van ja, hun tolereer je het gewoon.
Ja.
Heel leuk, heel grappig. Maar ik denk dat dat dus ook echt precies iets zegt over. Nou, niet iedereen heeft het vast met zijn broers of zussen, maar wat je kan hebben met je broers of zussen,
ja.
Dat het zo erg die soort onvoorwaardelijkheid is,
ja.
En dat je je zo soort veilig bij elkaar voelt en dat je weet, nee, maar dit is gewoon. Ik vind dat, ja, kijk, mijn hele oudersituatie is sowieso fucked up, dus misschien ben ik niet het goede voorbeeld hierin, maar
ja.
Ik voel dat meer naar hen toe dan, ja, nou, ja, nogmaals. Ja, ik heb wel een vader, maar daar heb ik natuurlijk ook een ingewikkeld band. Mijn moeder is er niet meer. Maar ik denk dat ik dat alsnog, ook al zouden zij er wel gewoon allebei in mijn leven zijn. Dat ik dat meer bij mijn broertje en zusje zou voelen. Omdat je ook gewoon nog elkaars generatie bent of zo.
Yeah.
Dus je deelt, zeg maar, deels is het alsof je vrienden bent. Tenminste, bij ons is dat dus zo. Dat ik deel dezelfde muzieksmaak als zij. Ik kijk, weet je wel, vaak naar dezelfde films en series. Vind dezelfde dingen belangrijk. Met mijn zusje heb ik nu deels dezelfde vriendengroep.
Ja.
En dat is gewoon alsof het een vriendin is. Maar dan heb je ook nog een soort van die common understanding van samen opgroeien. Dezelfde jeugdtrauma's hebben. Dezelfde jeugd.
Ja.
Ja, dingen hebben meegemaakt. Of soort van mensen kennen van vroeger. Dat is gewoon. Ja, dat zit zo diep, of dat zit zo goed of zo, dat je daardoor dus ook heel veel bij elkaar kunt maken. Ja. Zonder dat je gewoon klaar met elkaar bent of zo.
Ja, ja, en je kan je dus ook op elkaar afreageren. Zonder dat een soort van blijvende schade aanricht.
Ja.
Dat is gewoon na een uurtje vaak weer goed.
Ja.
Om heel eventjes nog over mijn broertje. Ik zat eventjes met hem te appen. En gewoon, ik begin dan heel lief, hè? Ik zweer het. Dus ik zei, hij was vandaag naar oma en... dus ik zei, en dan zegt hij opeens, maar tering. Oh, wacht, Siri?
Niet Siri, maar tering.
Ja. Dus ik zei, ja, het gaat wel goed. Moest gisteren wel huilen in de trein, maar was wel lekker. Stuurt hij, Mietje. Dat. Ik zo, pas nou maar op. Straks komen er bellen uit je neus tijdens het gitaarspelen op de uitvaart. Nee, keihard lachen.
Jezus.
Ja, ik word daar gewoon heel blij van.
Ja, dat snap ik. Ja, dit is ook gewoon heel grappig.
Ja, dat vind ik echt heel grappig. En ik vind het ook grappig dus om... Ik weet niet, ik heb echt debiele kinderachtige dingen met hun. Ik doe ze ook vaak fysiek gewoon heel pijn. Gewoon iets heel pijnlijk. Gewoon, ja, iemand heel hard knijpen of zo.
Ja,
weet je wel?
Ja.
Dat soort dingen. Het is zo idioot.
Maar ik denk dat bij jou ook nog eens anders is, omdat je inderdaad dan de enige... gewoon de zus bent of zo. Dat jij ook bijna een van de guys bent geworden of zo daarin. Dat gewoon een soort van... gewoon elkaar alleen maar fucken en pijn doen.
Het allerergste was nog een keer dat... Ik zeg niet wie het bij wie deed. Volgens mij heb ik dit al een keer verteld. Dat we dus op een uitvaart stonden. Dat ik zo zag dat de ene zo door de broek, zo zijn vinger zo...
Ja, dat heb je verteld.
Keihard echt in de reet van die ander
stond. Okay. Oh my god. Ik ben echt benieuwd. Ik wil wel deze guys een keer ontmoeten.
En,
misschien kunnen we een speciaal live podcast event doen met jouw broertje in de hoofdrol.
Ja, dan zijn ze dus helemaal niet grappig.
Oh.
En wat ik heel grappig aan ze vind, is dat altijd als we op feestje staan of zo. En je kruist elkaars blik. Dan is het altijd zo...
middelvinger.
Stiekem zo'n middelvinger. Ja, dat vind ik heel grappig.
Heel grappig.
En heb jij vaak ruzie met je broers en zussen?
Nee. Maar ik heb ook... Kijk, wij hebben best wel een rare opvoeding gehad. Hè? Of tenminste, best wel raar verloop in onze band eigenlijk. Want wij zijn dus alle drie naar verschillende pleeggezinnen gegaan toen mijn moeder doodging.
Ja.
Dus ik was toen 16, maar mijn zusje was pas 8 en mijn broertje 12. Dus dat is natuurlijk best wel jong. Dus vooral voor mijn zusje, ja. Zij heeft ook nog heel lang op Curaçao gewoond met haar pleeggezin.
Oh.
Dus wij hebben eigenlijk soort 8 jaar lang, hebben we, of nou zoiets, ik weet het niet precies, maar of misschien zelfs 10 jaar, hebben we gewoon haar eigenlijk nauwelijks in ons leven gehad. En waardoor wij gewoon, ja, dus ook ik herinner me wel toen, voordat mijn moeder doodging, voordat zij ziek werd, pesten mijn broertje en zusje mij altijd. Ik was echt... Er is een vriendenboekje van mijn zusje en zij haalt dat altijd weer naar voren. En er staat dan in dat mijn broertje dat invulde bij haar van... wat is je leukste herinnering van onze tijd samen? Dan staat er dat pesten.
Oh nee!
Maar wat zij namelijk gingen doen... Kijk, mijn zusje en ik schelden dus 8 jaar. Mijn broertje en ik 4 jaar. En zij lagen veel, weet je wel, ja, niet per se qua leeftijd, maar wel qua levensfase, lagen zij natuurlijk veel dichter bij elkaar. Dus ik was gewoon op een gegeven moment tiener puber, die alleen maar op haar zolderkamer wilde zitten achter de computer MSN'en.
Ja,
en mijn vriendin de stad in wilde. En zij wilde gewoon nog gaan spelen. Maar ja, dat wilde ik natuurlijk niet. Dus ik keerde me best wel van hen af.
Ja.
En dan gingen ze mij gewoon echt terroriseren. Dus ik had die zolderkamer. Dan konden zij dan via een soort schotten bij de muur konden ze dan naar binnen komen. En dan was ik uitgegaan of zo. En dan lag ik gewoon zondagochtend om 9 uur nog in bed. Normaal. En dan gingen zij gewoon keihard tegen die houten schotten aan.
Oh, wat lullig.
En een soort van op mij springen op mijn bed en zo.
Oh, wat lullig.
En gewoon echt van die kutkinderen. Dus dat herinner ik me nog qua onze jeugd samen. En qua dus ook daardoor ruzie hebben. Maar die hele... ja, tienertijd, pubertijd van hen en dus ook van mij, of mijn begin 20 jaar, waren ze eigenlijk niet echt in de picture. Dus mijn broertje woont wel in Nederland, maar die wonen dan in een dorpje bij mijn oom en tante. En plus, als je gewoon zoveel jaar scheelt qua leeftijd en je, ja, weet je, als je samen thuis woont, ja, dan deel je dat, dan deel je het gezin. Maar je gaat niet echt elkaar zelf opzoeken, want je hebt gewoon niet echt met elkaar iets in common.
Nee.
Dus bij ons is het eigenlijk echt pas... de laatste, nou sowieso wel de laatste 5 jaar dat we gewoon, toen waren mijn zus ook weer in Nederland, dat we gewoon elkaar weer begonnen te zien. Maar eigenlijk pas sinds de afgelopen 2 jaar dat we echt, of 3 jaar of zo, dat we echt hecht zijn.
Mm-hmm.
En dat er dus ook, want kijk, die eerste jaren dat we elkaar weer zagen, was het eigenlijk altijd ook bijna een soort beleefd contact. Dat je gewoon, oh, het is wel leuk samen en we doen wel dingen en het kan gezellig zijn. Maar ook nog een beetje op een afstand. En nu de laatste jaren is het echt soort van all the way. En dus en heel erg ook grappen maken en elkaar fucken en dat. Maar dus ook wel, als je iemand gewoon irritant vindt, dan ook dat gewoon zeggen. Gewoon van, ja, wat de fuck doe jij? Maar dat is, het is maar nooit echt soort deuren slaan ruzie of zo. Dat niet. Misschien gaat het nog komen ooit. Mm-hmm. Heb jij dat wel?
Nee, maar wij hadden dus best wel veel ruzie. Mijn ene broertje niet hoor, maar een andere wel. En ik, we zijn best wel lastig thuis geweest.
Ja,
en
maar dan, dus in jullie puberjaren.
Ja, ja. En dan, en ook daarna. Ja, dus ja, het is gewoon af en toe, weet je wel, is het gewoon, het is niet altijd stabiel geweest bij ons. Nee. In contact en in, en zo. Maar mijn broers en ik, wij zijn altijd, we zijn een soort van drie eenheid dan of zo, weet je wel. Dus we staan dan echt, dus het was meer eerder wij tegen de rest. En het was een beetje treiteren, maar niemand anders moest iemand anders treiteren. Want je kreeg gewoon, stak je banden lek. Ja, echt. Ja, love er was it. Mensen opgewacht en zo.
En dat zouden jullie nog steeds doen voor elkaar.
Zeker. Ja. Oké. Ik denk dat ik er wel ben. Ja, ik heb gewoon hele grappige broertjes.
Ja.
Dat?
Ik heb ook een heel grappig broertje en zusje. En vooral, ik ben gewoon, ja, dat vind ik fucking leuk. Wat ik net ook al zei. Maar dat je gewoon deels, dat het voelt alsof je vrienden bent. Maar dat het een soort van nog meer die onvoorwaardelijke liefde is of zo. Die ik ook voor sommige vrienden heb. Maar dat je gewoon weet van, oh ja, jullie gaan er gewoon altijd zijn. En jullie gaan gewoon altijd zo belangrijk zijn in mijn leven.
Ja.
En dat is gewoon echt heerlijk om te hebben.
Oké.
Your attention, please. This is an important announcement.
Ja, of je nou iemand of je moeder op moederdag, of misschien juist iemand die diens moeder mist, wil laten weten dat je aan diegene denkt. Dat kan natuurlijk met de chocola van de Chocolate Makers.
Yay! Ja, altijd een fijn idee om te zeggen dat je aan iemand denkt. En nog fijner als je dat fijne idee in je mond kunt stoppen.
Ja.
Die Chocolate Makers nog steeds niet kent. Dit is het meest duurzame en het allerlekkerste chocolademerk van Nederland.
Ja, de lekkere biologische chocola wordt in Amsterdam geproduceerd. Helemaal van bean to bar, zelfgemaakt. En wordt 100% op zonne-energie geproduceerd. Dus het is niet alleen een lief gebaar, maar het is ook een heel erg duurzaam gebaar. Ja, ze hebben nu een superleuke actie rondom Moederdag. Maar zoals we al zeiden, het is ook fijn om iemand in het zonnetje te zetten die zich misschien iets minder voelt op deze dag. En er is heel veel keuze bij de Chocolate Makers.
Mm-hmm.
Nou, samen met de American Bakery Piecraft hebben ze een pakket samengesteld. Wat een en al liefde is die je voor iedereen en je moeder kunt bestellen.
Ja, en in dat pakket zitten twee repen chocola. Een salty caramel en de beroemde Pure Love Bar. Die hebben wij al eerder besproken. Die vinden we allebei heerlijk.
Ja.
Het is een hele mooie roze verpakking. En is gemaakt van cacao van een vrouwelijke boerinnencorporatie uit Colombia. En daarnaast zit in het pakket twee waanzinnig lekkere brownie koekjes en twee choco caramel koekjes gemaakt door Piecraft.
Ja, en ik spreek uit ervaring. Dit is zowel een mooi cadeau als comfort food.
Ja.
We hebben het eventjes geproefd.
Fucking lekker.
We hebben allebei een mooi pakket gekregen. Ja. En het is echt heel lekker.
Echt
je
genoten.
Je kunt het pakket nu bestellen op de website met de code MAMALOVE. En dan betaal je geen verzendkosten.
Oh, nice.
Ja.
Nou, uiteraard voor iedereen en zijn moeder een 10% kortingscode. En die van onze waanzinnige luisteraars. Dus deze is voor jou. Mama Love, 10% korting innen. En geniet van je pakket.
Yay! Tad, ik ben een tip vergeten.
Schat, het is oké.
Kan ik de kaart spelen? Is het nodig?
Je mag de kaart spelen. Je oma is bijna dood.
Ja, bijna dode oma kaart.
Bijna dode
Sorry,
oma
ik heb
kaart.
Geen tip.
Ja. Ja. Nee, helemaal oké. Okay. Ik heb een mooie tip. Die moet iedereen maar door gaan kijken. Namelijk, het is niet iets nieuws, maar het is wel iets wat volgens mij heel veel mensen nog niet hebben gezien. Namelijk, een documentaire. Het heet De Wereld Beweegt en het gaat over Wende Snijders. Maar het is best wel een oude docu. Hij is in 2008 verschenen. En hij is dus denk ik, ja, het jaar daarvoor of zo is hij opgenomen. Hij staat op NPO Plus. Ik mocht vorige week een gastredacteur zijn voor de nieuwsbrief van NPO Cultuur. Heel leuk. En dan mocht ik dus allemaal tips geven. Dingen die ik kon luisteren, zien, lezen via NPO. En deze documentaire heb ik dus echt ook al voor het eerst gezien toen het net uit was. Toen kreeg ik hem op DVD van iemand.
Oh.
En het is ja echt heel cute. Maar het is echt een hele mooie documentaire. Het volgt eigenlijk haar na een soort nieuw theatertournee. En ze is dan net eigenlijk op die scheidslijn tussen, oké, ik wil geen Franse chansons meer alleen zingen, waar iedereen haar van kent, waar ze natuurlijk beroemd mee is geworden. Maar ik wil meer eigen werk gaan doen. Ik wil meer Nou, toen was het vooral kleinkunst, Nederlandstalig. Natuurlijk, op een gegeven moment is ook Engels gegaan en alles door elkaar heen. En ik denk dat zij de afgelopen jaren bij het grote publiek nog bekender is geworden en nog meer liefhebbers heeft gekregen. Maar hier was ze echt nog een beetje, in ieder geval in de beginfase van zichzelf ontwikkelen als kunstenaar, als artiest en precies haar eigen pad volgen. En in datzelfde jaar dat deze docu werd gemaakt, is haar vader overleden. En ik zag hem ook in het jaar dat mijn moeder was overleden. En ik zat toen, nou, heb ik natuurlijk vaak over verteld, helemaal zo in de knoop. Wow, er zit hier een hondje echt driftig te, hoor je dit?
Ja.
Het is echt. Anyway. Nee, ik zat toen echt totaal in de knoop met mezelf. Kon niet rouwen. En toen zag ik deze docu. En ik weet echt dat ik er echt soort dagen van, ja, echt huilen. Dat er soort van iets werd geopend. Omdat zij ook zichzelf heel kwetsbaar opstelt. Heel erg zoekend. Van ja, ik weet het ook niet. Ik weet het ook allemaal niet. Maar het is gewoon kut. En dan toch maar doorgaan. Toch maar proberen te schrijven en te maken. En ja, het is echt heel mooi. Een heel mooi portret van een kunstenaar. Maar ook van een mens. Dus ik raad hem iedereen aan. De Mooi. Wereld beweegt. NPO Plus.
Leuk.
Ja.
Ben benieuwd. Oké. We hebben een luisteraarsbericht. Pak hem er even bij. Zal ik hem voorlezen?
Ja.
Hoi. Ik loop vet achter in jullie podcast. Dus misschien is het al zoiets besproken. Maar ik heb een vraag over vriendschap. Oh, die vinden wij altijd fijn, hè? Ik heb een goede vriendin die, let op, in mijn ogen heel erg op haar vriend begint te lijken en zich lijkt te verliezen in haar relatie. Dit gaat om dingen als heel hard gaan sporten, medicatie gaan gebruiken, meegaan op reizen waar hij heen wil. Ik heb dit al geprobeerd te bespreken en haar hierop te attenderen. Zij ziet het probleem niet zo, terwijl ik haar ken en ze eigenlijk heel onzeker is en zich constant vergelijkt met anderen en echt wil doen wat anderen doen. Volgens mij is authenticiteit, of voor mij is authenticiteit heel erg belangrijk en ik haak hier dan ook best wel op af. Hoe kan ik dit niet laten doodbloeden? Wat kan ik doen? Is dit meer iets van mij of raak ik hierin een gevoelige snaar?
Oh, lastig. Want ik denk dat je hier zeker een gevoelige snaar raakt.
Mm-hmm.
Dat dit zeker iets is. Kijk, als vriendin zijn, je staat gewoon dicht bij iemand en je weet hoe ze eerst was en hoe ze nu is. Of dat ze überhaupt misschien snel dingen van mensen overneemt. Dus dat is niet. Ja, ik denk dat je dat zeker serieus mag nemen. Dat dat niet per se projectie van jezelf is. Aan de andere kant, het is ook moeilijk met dit soort dingen. Want je wil natuurlijk ook niet iemand kwetsen. Ik denk dat het echt. Nou, als iemand tegen mij zou zeggen, ik vind je onoprecht of niet authentiek, dat zou ik echt een van de ergste dingen vinden die iemand kan zeggen. Ja. Dus ik denk dat je daarin wel moet opletten als je het ter sprake gaat brengen, hoe je dat doet.
Ja.
Aan de andere kant denk ik, daar hier werd het ook al vaak over gehad, maar wat juist het mooie is aan vriendschap, is dat je er helemaal voor iemand wil zijn, maar wel wil dat iemand juist zichzelf blijft. En dat je, weet je, dat je ook in elkaar aantrekt. Dus ik denk dat je wel, ik denk dat je uiteindelijk zeker het gesprek wel aan moet of mag gaan.
Mm-hmm.
Maar nogmaals, dat het gewoon heel erg gaat over de toon. En dat het hier misschien weer helpt om gewoon het ook wel bij jezelf te houden. En gewoon te zeggen van, hey, ik merk gewoon dat je bent veranderd. Of dat je dingen anders doet. Hoe voel je je daarbij? Is dat echt wat je zelf wil? Weet je, dat je het gewoon met dat soort vragen of zo, of dat je gewoon zegt van, als je je zorgen maakt van, ik maak me wel een beetje zorgen. Mm-hmm. Maar gewoon niet te veel met gestrekt been erin, denk ik. In ieder geval in het begin niet. Omdat je ook, het heeft ook nooit echt zin om iemand daarin te forceren of zo. Of om te zeggen van,
ja,
volgens mij gaat het helemaal verkeerd. Terwijl, want ja, diegene doet dat niet voor niks, zeg maar.
Nou ja, en ik denk dat dat één kant is. Maar als ik kijk naar, weet je wel, ze gaat opeens heel veel sporten en zo. En heel veel op reis met hem, waar hij heen wil. Ja, misschien wordt ze daar ook wel gewoon heel gelukkig van. Dat
Precies.
kan ook. En het
ja.
is ook zo dat mensen veranderen. Mensen zijn continu in ontwikkeling. Dus misschien is dit voor haar wel een prettige ontwikkeling. Maar is het voor is het een ontwikkeling die jullie vriendschap doet veranderen? En ik denk dat je daar ook even goed naar zou moeten kijken. Van, oh, weet je wel, wat, waar reageer ik zo heftig op? Maak ik me oprecht zorgen om haar? Of maak ik me zorgen om wie zij voor mij is? En wie zij in mijn ogen moet zijn? Maar ik denk dus inderdaad dat je dat in een heel goed gesprek... Ja, zolang je het inderdaad maar bij jezelf houdt. En laat haar misschien die vraag ook maar beantwoorden. Van, weet je wel, ben jij nou anders? Of is het onze vriendschap die... Ja. Die dit niet, waarin dit niet meer waar past. Niet past of, ja. Nou, en ook, ik denk dat voor de allerbelangrijkste vraag is aan haar: ben je gelukkig?
Ja, dat denk ik ook. Voel je je er goed bij deze keuze die je maakt, hoe je leven nu inricht? Want het kan, kijk, ik denk dat bijna iedereen een beetje verandert als je een relatie hebt. En dat je ook dingen van elkaar overneemt. Dat je ook dingen van elkaar leert. En dat hoeft inderdaad echt niet negatief te zijn.
Ja.
Alleen, zoals zij dit schetst, is het wel natuurlijk op heel veel fronten. Ja. En is het allemaal misschien best wel in extreme. En dan kan ik me voorstellen dat je je wel afvraagt van, oh, doet dat jou goed? Of is dat vooral in dienst van hem? Of weet je, daarin. Maar ik denk dat het gewoon het bij jezelf houden en bij de vriendschap. En kijken hoe je daar weer nader tot elkaar kunt komen, dat dat het belangrijkste is.
Ja, dat
denk
je
daarin
ook.
Dus ook wel gewoon een kwetsbaar gesprek met elkaar kunt voeren. Want zij wil waarschijnlijk ook dat jullie gewoon...
Ja.
Dat jullie vriendschap goed zit. En dat jullie gewoon, weet je wel, het eerlijk met elkaar ook over dit soort dingen kunnen hebben.
Ja, precies. En misschien kan je ook eerst de tijd die jullie met elkaar hebben aanpakken. Want je zegt ook, ben bang dat het heel erg doodbloedt. Maar ja, dan kan ook gewoon de vraag zijn, hey, zullen we wat actiever in elkaar investeren? Want ik ben bang dat, dat we elkaar een beetje uit het oog verliezen.
Ja,
dat zou ook al een ding kunnen zijn.
Ja, goeie.
Nou, hou ons op de hoogte.
Hou ons op de hoogte, ja. Zet hem op.
Dit was alweer de 94ste aflevering van Tussen 30 en Doodgaan.
Yes.
Ja, nou... Probeer jezelf in leven te houden, zou ik zeggen. Geniet van de zon. Ja, geniet van de mensen om je heen.
De zon. Wil je met ons samenwerken, net zoals HBO Max en de Chocolate Makers en alle andere fijne samenwerkingspartners, dan kan je mailen naar you via tussen30gaandoodgaan@gmail.com. Levensvragen, luisteraarsberichten, kwesties, dingen mogen allemaal via onze Insta, @tussen30gaandoodgaan, of ook via diezelfde mail. Wij zijn er volgende week weer.
Ja. Tot later.
Tot later. Ciao.